Het gaat dus over bidden vanmorgen. En ik wil maar even beginnen met een vraag die je voor jezelf mag beantwoorden. En dat is deze vraag: hoe is het met jouw gebedsleven? Ik zal niet met een microfoon rondgaan. Hoe is het met jouw gebedsleven? Misschien vind je het een beetje een lastige vraag. Misschien denk je wel, gebedsleven, wat wordt ermee bedoeld? Nou, ik bedoel er ongeveer zoiets mee, dat je een gebed een plek geeft in je leven, een belangrijke plek in je leven. Dat je regelmatig bidt, dat je, zoals sommige mensen dat wel zeggen, een kort lijntje met God hebt. Hoe is het met jouw gebedsleven? Ik ben zelf nogal bezig om een beetje opnieuw te ontdekken wat nou eigenlijk mijn gebedsleven is. Kijk, als je als predikant moet je regelmatig bidden. Hè? Jullie zien mij meestal in de kerk en hey, Warempel, hij bidt. Want dat doen we gewoon altijd in de kerk. En als ik bij je op bezoek kom of ik heb een gesprek met je op mijn werkkamer, dan meestal bidden we ook. Ik vraag het wel altijd even, zullen we bidden? Enkele keer zegt iemand, nou liever niet. Nou, dan bidden we niet, is ook goed. Hè, maar je zou kunnen denken, die jongen bidt altijd als je hem ziet. Maar als ik mijzelf die vraag ook stel, van hoe is het eigenlijk met mijn gebedsleven? Dan in ieder geval een paar maanden geleden zou ik daar ook een beetje verlegen van zijn geworden. Zou ik zeggen van ja, en dan draai je er een beetje omheen en zeg je, nou ik ga heel graag voor in kerkdiensten. Vind ik mooi om te bidden. Ik vind het ook fijn om met andere mensen samen te bidden. Thuis aan tafel bidden we ook wel, maar dan wordt het al snel een beetje stiller. Want ik heb geleerd in de loop van mijn leven, dus van jongs af aan eigenlijk, dat bidden, dat is dat je je handen vouwt, dat je je ogen dicht doet, dat je God aanspreekt, dat je enkele welgeformuleerde zinnen maakt en dat je dan amen zegt en dan heb je gebeden. En als ik op die manier naar bidden kijk, dan is in mijn leven het gebed ook wel een beetje armoe. Misschien herken je dat. Hoe is het met jouw gebedsleven? Dat je van binnen zegt, nou ja, als ik heel eerlijk ben, niet zo best. Ik zou willen dat het anders was. Ik weet dat je dat er meteen. Ja, als je zegt in alle eerlijkheid, het is niet zo goed met mijn gebedsleven, dan weet ik dat daar direct onder ligt wel een verlangen om te bidden. Dat is het bijzondere rond gebed. Er is een groot verlangen rond bidden. Dat heeft God namelijk in ons hart gelegd. God heeft in ons hart gelegd dat wij naar hem verlangen. En dat wij graag willen bidden. Want dat is eigenlijk vormgeven aan je verlangen naar God. Hoe is het met jouw gebedsleven? Kijk, een van de dingen die we in de kerk. Nee, laat ik het zo zeggen. We zijn het in de kerk natuurlijk over allerlei dingen niet eens. Hè? Zo gaat dat tegenwoordig in de kerk. We zijn het over heel veel dingen niet eens. Over één ding zijn we het allemaal eens. Namelijk dit. Bidden is ongelooflijk belangrijk. Ik denk niet dat er iemand is die zegt van nou heb ik het helemaal gehad met de kerk. Dit geloof ik niet meer. Ik ga eruit. Nee, met z'n allen vinden wij bidden is ongelooflijk belangrijk. Dat is geweldig mooi natuurlijk dat we dat met elkaar vinden. Want dat geeft een mooie stevige basis om vanuit met elkaar in gesprek te zijn over ons gebedsleven. Want we kunnen vervolgens natuurlijk wel zeggen ja, maar er komt in de praktijk soms niet zoveel van terecht. Ik voel wel verlangen naar gebed, maar ik voel ook een grote verlegenheid met gebed. Ik voel me aangetrokken naar gebed, maar ik voel ook afstoting. Ik vind het soms heerlijk, maar ik vind het ook heel spannend. En zo kan er een gebedsworsteling in je leven zijn, waardoor je moet zeggen, in alle eerlijkheid op die vraag, hoe is het met jouw gebedsleven? Nou, eigenlijk niet zo goed. Het is een beetje een rommeltje, doe er niet zoveel meer aan. En gefeliciteerd als je dat zegt overigens. Want als je dat in alle eerlijkheid kunt zeggen, hè, want je kunt natuurlijk ook de schijn ophouden, zeg, nee, picobello in orde, mijn gebedsleven. Maar als je in alle eerlijkheid kunt zeggen, dan kun je daar een nieuw begin maken. En dat is natuurlijk prachtig. Dat is natuurlijk ook wel een soort van uniek selling point van de kerk. Je kunt altijd een nieuw begin maken. Altijd. Ook met je bidden. Dus als je zegt, nou, er is helemaal niks meer op het moment. Ik bid niet zoveel, of eigenlijk nooit, als ik heel eerlijk ben. Wees welkom. En laat je vanmorgen aanmoedigen om een nieuw begin te maken. En dat doen we vanmorgen. Een nieuw begin maken. Maar goed, er zullen ook zeker mensen zijn die zeggen, nou, ik vind het heerlijk om te bidden. Het is echt een belangrijke plek in mijn leven. Maar ik wil altijd meer leren. Je kunt altijd groeien in gebed. Dat is ook het verlangen van waaruit ik hier vanmorgen sta. Ik wil heel graag groeien in gebed. En een van de dingen die ik de afgelopen maanden heb ontdekt, is dat er twee soorten gebed zijn. En dat is voor mij een mooie eye-opener geweest. Twee soorten gebed. Eerste soort gebed, dat noem ik even het dingen van God krijgen gebed. En je kunt je misschien meteen wel ongeveer voorstellen wat dat voor gebed is. Dingen van God krijgen gebed. Dat is dat je gaat bidden van Heer, wilt u dit doen? En wilt u dat doen? En wilt u dat doen? En wilt u dat geven? En wilt u dat nog geven? Dat je allemaal dingen van God vraagt, dat hij die aan je geeft. Dat is een manier van bidden. En we worden in de Bijbel ook aangemoedigd om zo te bidden. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en klop. En stort je hart maar uit voor God. Maar er is ook een andere manier van bidden. En die noem ik vanmorgen even het God beter leren kennen gebed. Het God beter leren kennen gebed. Dat is een gebed waarin het niet zozeer om gaat dat je van alles aan God vraagt. Maar dat is een gebed waarin je zegt, van ik wil gewoon graag tijd met u doorbrengen. Ik wil graag in uw nabijheid zijn. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil de tijd niet vol praten. Want bij dat, God beter, bij dat dingen van God krijgen gebed, dat is een gebed waarin je vaak ook de tijd vol praat. Maar dat hoeft niet bij dat God beter leren kennen. Dan kun je ook gewoon stil zijn bij God. En je proberen voor te stellen hoe het is om hier en nu in zijn aanwezigheid te zijn. Wie hij eigenlijk is. Dus ik wil u aanmoedigen om dat God beter leren kennen gebed ook te leren kennen. En te beoefenen. Want we mogen van alles aan God vragen. Geen misverstand daarover. Tegelijkertijd als we in een relatie, bijvoorbeeld als man en vrouw, of als ouders en kinderen, als de communicatie alleen maar bestaat van wil je dit voor me doen, wil je dat voor me doen, wil je dat ook nog voor me doen, en wilt u dat nog voor me doen, en wil je dat ook nog voor me doen, dat is wel een beetje vermoeiend voor beide partijen. Maar gewoon tijd met elkaar doorbrengen. God beter leren kennen. Nou, een manier om daar in te groeien. Misschien herken je het ook wel als een manier van bidden die je eigen is. Maar ook om een nieuwe start te maken, een manier om dat te doen, is wat Paulus ons aanreikt in Romeinen 8, vers 15. We gaan luisteren naar die uitspraak. U hebt. We doen hier in de kerk de Gods woord open. We willen echt proberen wat wil God nou door die woorden heen zeggen. Dus dat zijn deze woorden vanmorgen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Dat zijn de woorden waar we naar gaan luisteren. En het is altijd een beetje vervelend, vind ik in elk geval, om er dan bij te zeggen, ja, het is net niet goed vertaald. Hè? Maar ik zeg het toch even, want het is op dit moment wel even belangrijk. Ik pak even de vertaling van 1951 erbij. Want er staat nu dat wij kunnen hem aanroepen met Abba, Vader. Dus dan zou je zo kunnen lezen dat Paulus eigenlijk zegt, nou, dankzij Jezus mag je nu Vader zeggen. Dat kan, dat mag. Ik denk, nou, dat is mooi, dat is de waarheid. Maar dat is niet waar Paulus hier om gaat. In de vertaling van 1951 staat, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen Abba, Vader. Dus Paulus spreekt erover, wij roepen Abba, Vader. Dus niet wij mogen dat roepen, of wij mogen hem aanroepen. Nee, wij mogen roepen, Abba, Vader. En dat wil ik jullie vanmorgen meegeven en mezelf daarmee ook. Wij mogen roepen, Abba, Vader. Wat is dat? Wat gebeurt er dan als je dat doet? Abba, Vader, roepen. En dat in het kader van dat je hopelijk verlangt naar groei in je gebed. Abba, Vader, roepen. Eerst even over dat roepen. In de evangelie wordt het woord roepen ook wel gebruikt. Even twee voorbeelden. Toen Jezus Jeruzalem binnenging op dat ezeltje, toen kwamen er allemaal mensen naar hem toe en achter hem aan. En die riepen allemaal, Hosanna. Riepen ze. Dus dan moet je even in de gaten houden. We roepen Abba, Hosanna. Abba, Vader. En een blinde, die heel graag weer wil kunnen zien, die roept, Heer, ontferm u. En in de psalmen komen we het ook regelmatig tegen, dat roepen. Bijvoorbeeld psalm 3, vers 5. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. En psalm 107. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. Dus roepen, ik noem het even, is een soort geïntensiveerde vorm van bidden. Dus het is niet alleen maar bidden, niet alleen maar vragen, niet alleen maar praten. Nee, het is een bepaalde intensiteit komt daarin mee. Wij zeggen niet Abba Vader, wij bidden niet Abba Vader, wij roepen Abba Vader. Dus dat is een geïntensiveerde vorm van gebed. En misschien herken je bij jezelf ook dat er in je leven ook van die plichtmatige gebeden zijn. Van, ja, er moet eenmaal gebeden worden, dus dan doen we dat maar weer. Of dat je vanuit schuldgevoel alleen maar aan het bidden bent en dat je hart er niet bij is. En dat kan er allemaal zijn. En we leren vanmorgen dat we kunnen roepen. En dat is een geïntensiveerde vorm van bidden. En een paar uitleggers hebben daar woorden aangegeven. Wat is nou die intensiteit? Roepen is vrijmoedig bidden. Vrijmoedig bidden. Dat je in de ruimte gaat staan. Dat je de moed hebt en de vrijheid om te bidden. Abba, Vader. Iemand anders zei, het is standvastig bidden. Roepen is standvastig bidden. Steeds opnieuw op een krachtige manier zeggen Abba, Vader. Nog weer een ander die zegt, roepen is vurig bidden. Vurig bidden. Dus niet een klein vlammetje, maar een vlammen zijn. Vurig bidden. En nog iemand, en dat vind ik zelf ook een hele mooie, die zei, weet je, roepen, dat is teder bidden. Heb je dat wel eens gedaan? Teder bidden. Dus niet gewoon een beetje bidden en wat zeggen en praten, maar in een bepaalde intimiteit teder bidden tot God. En zeggen, Abba, Vader. Dus ik hoop dat het een beetje landt. Dat je contact hebt met je verlangen. Om te leren bidden, om te groeien in gebed. En dat je zegt van nou, help me. Reik me iets aan. Roepen is standvastig bidden. Roepen is teder bidden. Roepen is vurig bidden. Roepen is vrijmoedig bidden. Bid vrijmoedig. Nou, dat is wat Paulus zegt. Wij bidden vrijmoedig Abba, Vader. Nou, dat zijn twee woorden, Abba, Vader. En ik ben de afgelopen weken hiermee bezig geweest en ik dacht van wat betekent dat nou? Wat gebeurt er nou eigenlijk als je dat doet? Wat gebeurt er nou eigenlijk als je Abba, Vader roept? Wat doe je dan? En ik vond 12 dingen. Maar ik doe er maar 5. Kijk, als ik zeg, ik doe er 5, dan denk je, dat is veel. Maar nou denk je, nou, dat valt er wel een beetje mee. Dus niet alle 12, 5. 5 dingen die ik jullie mee wil geven om te ontdekken wat er eigenlijk gebeurt als je Abba, Vader roept. Als je Abba Vader roept, dan ontdek je dat je niet bang hoeft te zijn. Dat is het eerste wat je ontdekt als je Abba Vader roept. Ik hoef niet bang te zijn. Want we moeten natuurlijk goed lezen wat Paulus zegt. Vers 15. U hebt de geest. De geest is zo belangrijk als het om bidden gaat. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Dus wat zegt Paulus tegenover elkaar? Leven in angst. Abba, Vader roepen. Dus als wij Abba, Vader roepen, dan ontdekken wij, we hoeven niet bang te zijn. En er zijn zoveel dingen waarvoor we bang zijn in ons leven. We zijn bang om te falen. We zijn bang om ziek te worden. We zijn bang om alleen te blijven. We zijn bang om onze gevoelens te laten zien. We zijn bang om te sterven. We zijn bang om afgewezen te worden. Zoveel waar je bang voor kunt zijn. Maar, zegt Paulus, we hebben geen geest ontvangen om bang te zijn. We hebben een geest ontvangen om kinderen van God te zijn en te roepen Abba, Vader. Dus elke keer als jij Abba, Vader roept, dan begeef jij je in die ruimte waar jij leert. Ik hoef niet bang te zijn. Nergens voor. En als ik toch bang ben, dan ga ik naar God toe en dan zeg ik Abba, Vader. En als de geest dan aan het werk is, dan laat hij die angst smelten. Dat kan ook wel eens een tijdje duren, maar we mogen geloven, we mogen erop vertrouwen dat de geest het dan laat smelten, die angst. Dus dat is het eerste wat er gebeurt, wat je ontdekt als je Abba, Vader roept. Ik hoef niet bang te zijn. Voor niks niet en voor niemand niet. Tweede wat we leren, wat we ontdekken, dat je laat leiden door de Heilige Geest. Dat gebeurt er als je Abba, Vader bidt. Dan laat je je leiden door de Heilige Geest in heel je leven. Ja, Abba, Vader bidden, dat hoort bij een geloofsbeleving waarin de geest heel belangrijk is. En het is natuurlijk best even goed om dat ook met elkaar ons te realiseren. Hè? We zijn in de kerk, staan we niet altijd even onbekend dat we heel veel aandacht voor de Heilige Geest hebben en het werk van de geest hoog waarderen. Maar het is wel heel belangrijk, het werk van de geest hoog waarderen. Want dan kun je Abba Vader bidden. Dat is iets van de geest. En we zitten hier in Romeinen 8. Hè, wat we vanmorgen aangereikt krijgen, dat staat in Romeinen 8. En dan moet je weten dat Romeinen, de brief aan de Romeinen, veel christenen, veel theologen zeggen ook, wat is het hoogtepunt van het Nieuwe Testament? Romeinen, de Romeinenbrief. Wat een passie, wat een theologie. Wat een krachtige woorden wordt gegeven aan het evangelie van Jezus Christus door Paulus in de Romeinenbrief. Het is de Romeinenbrief als de Mount Everest van het Nieuwe Testament. En er zijn er ook christenen en theologen die zeggen, weet je wat nou het hoogtepunt van Romeinen is? Romeinen 8. Dus op de top, we zijn vanmorgen op de top van de Mount Everest van het Nieuwe Testament. En waar gaat het over in Romeinen 8? Over de geest. Over de Heilige Geest. Over dat de geest ons wil leiden. Over dat de geest ons wil leren dat wij kinderen van God zijn. Het begint ook met zo'n fantastische uitspraak, Romeinen 8. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Je hoeft dus nooit meer bang te zijn voor het oordeel. Er is wel veel oordeel, hoor. Niet van God, maar van ons allemaal. Hè. Wij oordelen van alles over elkaar en we voelen ons geoordeeld. Zo niet op de top van de Mount Everest. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden nooit meer veroordeeld. En dan gaat het over het werk van de Heilige Geest. En om dan even terug te gaan naar vers 15. Wij hebben een geest ontvangen, niet om bang te zijn. We hebben een geest ontvangen om kind van God te zijn en om te roepen Abba Vader. Wij roepen het dus dankzij het werk van de Heilige Geest. In Galaten 4 spreekt Paulus er ook over. En hij zet een iets andere accent in Galaten 4. Daar is het namelijk zelfs de geest die bidt. De geest die roept Abba Vader. Dus in Romeinen 8 zijn wij het die roepen Abba Vader. En in Galaten 4, daar staat het zo. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven die Abba Vader roept. Dus we hebben de geest ontvangen. De geest woont in ons. En in ons roept de Heilige Geest Abba Vader. Even tot je door laten dringen. Hè? De Heilige Geest woont in ons innerlijke wezen. Hè? Wat ik aan het begin van de dienst las uit Efeze 3. Ons innerlijke wezen, daar is kracht en sterkte. Daar woont de Heilige Geest. En de Heilige Geest roept Abba, Vader. Ik zei net, je kunt een nieuw begin maken met gebed. Maar tot op zekere hoogte kan dat niet. Want het gebed begint altijd bij de geest. Het gebed is al begonnen in jouw leven. Als jij gaat bidden, dan sluit jij aan bij het gebedsleven van de Heilige Geest. Want die woont in jou en hij roept Abba Vader. Dus diep van binnenuit is het de Heilige Geest die roept Abba Vader. En als wij mee gaan doen, als wij daarin gaan participeren, als wij ook roepen Abba Vader, dan doen we dus mee met de Heilige Geest. Dus dat is het tweede wat we leren. Eerste, we hoeven niet bang te zijn. Tweede, we kunnen ons laten leiden door de Heilige Geest. Het derde, als wij Abba Vader roepen, komen we dicht bij Jezus. He, want wij zeggen Vader, omdat Jezus dat mogelijk heeft gemaakt. Wij zeggen Vader, omdat Jezus ons leert zeggen, onze Vader in de hemel. Wij zeggen Vader, omdat er in het hart van Jezus een ongelooflijk intens verlangen is om ons dicht bij het Vaderhart te brengen. Als wij roepen Abba Vader, dan komen wij dicht bij Jezus, over wie Johannes een keer zegt, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust. Die heeft hem doen kennen. Dus Jezus, de Zoon, rust aan het hart van de Vader. Zoals een kind bij je op schoot kan gaan zitten en met het hoofd tegen jouw borst aan gaat liggen. Zo ligt Jezus tegen de Vader aan. Zo intiem is hij met, zo dichtbij komt Jezus bij de Vader. En als wij roepen Abba Vader, dan komen wij dichtbij Jezus. En op nog een manier komen wij dicht bij Jezus, als wij Abba, Vader roepen. Want op maar 3 plaatsen in het Nieuwe Testament komt die uitdrukking voor. Abba, Vader. Galaten 4, Romeinen 8, Markus 14. En in Markus 14 wordt verteld over Jezus die in de hof van Gethsemane is. Hij staat op het punt om gekruisigd te worden. En dan schrijft Marcus: Jezus voelde zich onrustig en angstig worden. Zelfs Jezus. Onrustig en angstig. En hij zegt het ook: ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. En dan even verderop is Jezus in gebed. Hij zei: Abba, Vader. Voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Dus als wij Abba, Vader roepen, En dan staan we op heilige grond. En we staan op de heilige grond van Gethsemane, waar Jezus tot het bittere einde ging, bang werd, onrustig, en zei: Abba, Vader, je hoeft niet bang te zijn. Abba, Vader, ook Jezus heeft het geleerd in de loop van zijn leven om Abba, Vader te zeggen en daarin te ervaren: ik hoef niet bang te zijn, ik kan mij overgeven aan mijn Vader. Dus als we Abba, Vader roepen, dan ontdekken we dat we niet bang hoeven te zijn, dat we ons laten leiden door de Heilige Geest, dat we dicht bij Jezus komen. En vierde, we ontdekken ook dat wij Gods geliefde kind zijn. Wij zijn Gods geliefde kinderen. Zie jij jezelf ook zo? Als geliefd kind. Het kan ook best zijn dat je zegt: ja, dat heb ik al 100 keer gehoord, dus vertel me wat nieuws. Maar er is natuurlijk een verschil tussen weten dat je Gods geliefde kind bent en weten dat je Gods geliefde kind bent. Als we Abba, Vader bidden. Ja, maar bidden is het allerbelangrijkste wat een mens kan doen. Bidden is de manier die God ons aanreikt om contact te maken met de hemel. Contact te maken met de liefde. Contact te maken met Gods aanwezigheid in onze levens. Dus als wij leren roepen Abba, Vader, dan is dat de weg waar langs wij ook op een veel dieper niveau dan we misschien tot nu toe gedaan hebben, ervaren dat wij Gods geliefde kinderen zijn. We hoeven niet bang te zijn, we zijn geen slaven. We zijn geen slaven, we zijn kinderen. Kinderen van God. Dus als we Abba, Vader roepen, dan ontdekken we zijn kinderen van God. Wij zijn als die twee zonen waar een verhaal over verteld wordt door Jezus. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En misschien voel je wel, als iemand die in de verte is, het kan zijn dat je hier in de kerk bent en dat er iets in je leven speelt waar je heel veel last van hebt en wat je ook weerhoudt om dichter bij God te komen. Als dat zo is, luister dan goed. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden. Hij rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals. En hij kuste hem. En die ervaring. Dat was een ervaring van de jongen. Een vader die daar in de verte staat, die komt op hem afrennen. Die jongen denkt van: ja jongens, ik moet maar afwachten of ik weer welkom ben. Eigenlijk geen idee van. Vader komt op hem afrennen. Vader omhelst hem, vader kust hem. Dat leren we ontdekken, ervaren als we roepen Abba, Vader. En we doen ook mee met die oudste zoon. Want die krijgt ook iets te horen. Mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Dat is de vader. Als wij roepen Abba, Vader, dan ontdekken wij dat wij Gods geliefde kinderen zijn. Dat wij welkom zijn als we uit de verte komen aanlopen. Hij komt naar ons toe. En als we al heel dicht bij hem zijn en een beetje vast zijn gelopen in onze religie. Het is allemaal wel heel religieus wat we aan het doen zijn, maar er zit geen hart meer in. Ook dan komt de vader naar je toe en hij zegt: mijn jongen, mijn meisje, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Dat mogen we allemaal ontdekken en ervaren als we roepen, Abba, Vader. Vijfde en laatste. Als wij roepen, Abba, Vader, dan ontdekken we dat we niet bang hoeven te zijn. We ontdekken dat de Geest ons leidt. We ontdekken dat we dicht bij Jezus komen. We ontdekken dat we Gods geliefde kinderen zijn. En we ontdekken ook dit, dat wij een wil hebben om de wil van God te doen. Als wij Abba, Vader roepen, dan oefenen wij ons in willen wat God wil. Broeders en zusters, Romeinen 8 vers 12, wij hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Het is mooi, hè, dat Paulus dat zo zegt. Hij zegt niet, je mag je niet langer laten leiden door je eigen wil. Hè, met een vingertje erbij. Mag je niet langer laten leiden? Dat zegt hij niet. Je hoeft je niet langer te laten leiden door je eigen wil. Dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Heilige Geest is er. En die zal je leren, die zal je helpen om de wil van God te willen. En dat is ook precies dat, het brengt ons opnieuw dicht bij Jezus. Want dat is precies wat Jezus ook vraagt als hij zegt, Abba Vader, niet mijn wil, uw wil. Dus als wij oefenen met Abba Vader roepen, dan oefenen wij er ons ook in dat we zeggen van Heer, niet mijn wil. Uw wil. Niet wat ik per se wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Ook al vind ik het misschien moeilijk. Dus dat zijn de vijf dingen die we leren, die we ontdekken, die we gaan ervaren. Als we het doen. He, maar ik heb aan het begin ook even gezegd, u kunt natuurlijk ook, he, als je die vertaling gewoon laat staan, zeggen, nou, wij kunnen hen aanroepen met Abba Vader. Zeg, nou, dat is prachtig dat dat kan. Nee, Paulus zegt, wij roepen Abba Vader. Hij wijst een, ik zou haar zeggen, wel bepaalde gebedspraktijk aan. Zo kun je bidden. Ik maak dat heel kort op drie punten praktisch. Als je bidt, deze week, vandaag, begin je gebed dan eens niet met de normale aanspraak. Dat kan zijn onze Vader in de hemel, of met de Heer God, of Jezus. Maar begin met Abba, Vader. Word heel even stil. En probeer even te voelen wat er dan, wat de Geest dan wil doen. Dit allemaal. En dan ga je bidden. Ja, dus dat kun je heel eenvoudig in de praktijk brengen. Komende week. Elke keer als je bidt, beginnen met Abba, Vader. En probeer om alles wat ik gezegd heb een beetje mee te laten echoën vanuit je hart en je hoofd. De tweede manier. Je kunt ook gewoon alleen maar Abba Vader roepen. En niet meer. We zijn geneigd om onze gebeden een beetje vol te praten. Ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar dan begrijp je wel wat ik bedoel. We zijn geneigd om onze gebeden vol te praten. Hoeft niet. Roep gewoon, bid vurig, bid teder, Abba, Vader. En doe het vooral als je bang bent. Of als je verdrietig bent. Want er is veel om verdrietig te zijn in het leven van veel van ons. En je weet eigenlijk niet meer zo goed wat je tegen God moet zeggen. Dat is prima. Roep alleen maar Abba, Vader. En het derde, als je je gebed afrondt. En dan heb ik even over een gewoon klassiek gebed. Als je je gebed afrondt, dan hoor ik mensen nog wel eens vaak zeggen, dit alles vragen aan u, en niet omdat ik het verdiend heb, maar omdat u genadig bent. En dus, ik zeg niet dat dat fout is. Ik zeg wel van waarom willen wij steeds maar weer tegen God zeggen dat we het niet verdienen? Dat vind ik een beetje angstig. We zijn kinderen van God. We hoeven niet telkens weer expliciet te maken dat we het niet... We zijn aangenomen kinderen van God. Dus eindig je gebed bijvoorbeeld zo. Dit vraag ik aan u, omdat u mijn Abba-vader bent. En ik uw geliefde kind. Amen.